Namens de kerkraad deel ik u mee dat de huisbezoeken voor deze week als volgt zijn geregeld. Woensdagavond bij de weduwe van Putten en bij Elver Olme en donderdagavond bij C.J. Hollaar en bij P. Tanis. En dan herinner ik u voorst nog aan de Bijbelstudie, catechisatie voor volwassenen, aanstaande dinsdag om 19:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 90 en daarvan het vierde vers. Psalm 90. Gods woord uit de psalmen en daarvan psalm 51. Psalm 51 en na de schriftlezing zingen we uit psalm 51 het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Psalm 51 vers 3 nadat we deze psalm ook gelezen hebben. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen U alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyzop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht. En neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils. En de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren. en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandofferen hebt gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij keren terug naar de Heidelbergse catechismus vanavond. De laatste keer dat we met elkaar ons leerboek ter hand namen, hebben we het begin van vraag en antwoord 7 overdacht. We willen opnieuw naar deze vraag. Zondag 3, vraag en antwoord 7. En dan valt vanavond de nadruk op het tweede gedeelte van dit antwoord. Ik lees u het hele antwoord nog een keer. En de vraag, van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs? Waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Wij willen over de bediening van het woord des Heeren eerst Gods zegen bidden. O Heer, in uw trouw en goedheid hebt u ons ook deze dag nog weer willen sparen en verzorgen. En aan de avond van deze dag brengt u ons nog weer samen rondom uw woord, om opnieuw uw woord ter hand te nemen en om opnieuw te onderzoeken in uw tempel. Heere, hoe belangrijk is het dat we beseffen dat we hierin met een groot voorrecht te doen hebben. Wat zijn er veel in deze wereld die de dag des Heren op een andere wijze doorbrengen. Die de dag des Heren niet kennen als een dag waarop u gediend behoort te worden. Maar die deze dag gebruiken naar het goeddunken van hun eigen hart. Wat zijn er veel in deze wereld, heren, die van geen kerkgang in hun leven afweten en van geen Bijbel lezen en van geen bidden. Het zij doordat ze er nooit op gewezen zijn, dat ze er nooit de gelegenheid voor ontvangen hebben. Het zij omdat ze zich er moedwillig van hebben afgekeerd en die geen bekoring in de dienst des Heren zien en die ook zelfs het uiterlijke wandelen in uw wegen eraan gegeven hebben. Maar Heren, met ons mag dat anders zijn. Niet dat het feit dat wij naar de kerk gaan en dat we ons onder uw woord bevinden genoegzaam bewijs is van onze rechte verhouding tegenover u, dan moet er wat meer zijn. Ja, dan moet er wat anders zijn. Maar niettemin, het is een rijk voorrecht als we ook de wegen des Heren nog voorgehouden krijgen. En als wij het woord des Heren nog mogen horen. En als wij nog lust hebben om naar uw huis op te gaan. Om te horen wat ons vanuit uw woord gezegd wordt. Het is een zegen, Heren, dat dat nog mogelijk is. Ja, dat wij in vrijheid nog kunnen opgaan. En geef dat we het ook als voorrechten en zegeningen mogen zien. Maar dat we dan ook mogen verstaan, Heren, dat dit met zich brengt een dure verantwoordelijkheid. Want het is heel wat om de weg te mogen weten en om keer op keer die weg voorgesteld te krijgen. Het is heel wat om telkens weer gewezen te worden op dat werk dat Gij, o Heren, gedaan hebt om zondaren zalig te maken. En om te mogen horen dat er bij u vergeving is. En dat van uwentwege zondaren genodigd worden om tot u de toevlucht te nemen. Het zijn rijke zegeningen. Maar als wij ze ontvangen en gebruiken en dan voor de rest dezelfde blijven. Als er geen verandering komt. Als we wel de weg weten. Als we wel weten hoe we behouden kunnen worden. Als we wel weten dat het bloed van Christus reinigt van alle zonden, maar als dat ons hart niet raakt en als het van binnen nooit vruchten draagt, Heren, dan zal het ook een keer tegen ons gaan getuigen. Dan zullen al die voorrechten en al die weldaden die de bedoeling hadden om ons tot bekering te leiden, tegenover ons staan in de dag des oordeels. En dan zullen zij ons mede veroordelen, want de weg geweten te hebben en hem niet bewandeld te hebben, Heren, dat zal betekenen dat we met vele slagen geslagen worden. En daarom wij bidden van u, geef dat we bij de uiterlijke voorrechten ook mogen ontvangen dat onmisbare werk van uw Heilige Geest, opdat we verstaan mogen met ons hart en beleven met onze ziel wat tot onze vrede dient, zodat het woord ook vrucht mag dragen in ons leven en dat het verder mag komen en dieper mag indalen in ons leven dan ons oor. Heren, raak Gij ons hart aan en wil door uw woord, wil door uw geest zo in ons midden werkzaam zijn dat de verkondiging van het evangelie ook betekenis mag hebben voor de komst van uw koninkrijk in het midden der gemeente. Maar ook in het leven van een ieder persoonlijk. Zodat wij niet alleen maar hoorders, vergeetachtige hoorders van het woord mogen zijn. Maar dat Gij ons ook wilt maken daders van het woord. In wie leven het woord zich in kracht Gods tot zaligheid bewijst. Daders van het woord, Heren. die ook metterdaad leren wandelen in uw vrees, in uw wegen, en die leren bidden, wat wilt gij dat we doen zullen? Heere, schenk ons die genade, beide genade die u ons reeds geeft. En laat zo de dienst der prediking ook een instrument zijn in uw handen om uw naam in ons midden te verheerlijken. We worden vanavond geroepen, heren, om met elkaar na te denken over een gedeelte van de leer der kerk, een gedeelte uit uw woord, dat zeker niet naar de mens is. Er zijn zoveel dingen in het evangelie waarvan we moeten zeggen, ja, daar blijkt uit dat het evangelie niet naar de mens is. Heren, als wij een evangelie hadden moeten schrijven, hadden we dit gedeelte eruit gelaten. Want dit veroordeelt ons en dit laat niets van ons over. Dit laat niets van ons nog, en niet eens van onze kinderen over. Dit veroordeelt ons, zelfs in de wortel van ons bestaan. Dit stelt ons schuldig. Al de gang van ons leven, ja zelfs voordat ons leven een aanvang nam zichtbaar, staan we al schuldig tegenover u. Heren, dat is een evangelie dat de mens inderdaad op het allerdiepste vernedert. Dat geeft geen ruimte meer voor zelfverlossing. Dat geeft geen hoop meer voor de zondaar. Dat sluit alle deuren af en dat doet alle deuren dicht. En zo is er geen verwachting vanuit de mens. Maar heren, als wij het zo moeten leren, doe ons dan tegelijk ook zien dat op deze wijze het wonder al groter wordt dat gij verlossing teweeg brengt. Dat gij, Heere Jezus, de grote zaligmaker, de volkomen zaligmaker zijt, de algenoegzame zaligmaker, die alles gedaan hebt om het recht Gods te bevredigen, de toorn Gods te stillen, de schuld van uw volk uit Gods boek uit te delgen, de ongerechtigheden te bedekken, zelfs de zonde waarin wij ontvangen en geboren zijn. Heren, maak gij zo in de weg van onze vernedering plaats voor uw verhoging en verheerlijking, opdat wij afgebroken in onszelf, leeggemaakt en uitgeschud, mogen gaan zien dat in u alles is voor leven en sterven, voor tijd en eeuwigheid, opdat uw volk zich meer en meer in u de Heere mag verblijden en opdat zondaren het ook leren om tot u de toevlucht te nemen en bij u een schuilplaats te zoeken. Heren, wij vragen van u of gij in gunst op ons neer wilt zien en of u het alles nog heerlijk wel wilt maken met uzelf, opdat ook dit gedeelte van uw woord, dat ons niet vlijt en dat niet naar de wensen van ons hart is, dit gedeelte van uw woord toch vrucht mag dragen en toch zegen mag brengen en dat er doorheen toch uw naam verheerlijkt mag worden. Heren, wij bidden van u of gij alle arbeid in uw koninkrijk zegenen wilt, want dat is een arbeid die in alle opzichten afhankelijk blijft van uw zegen. Wat kan de mens? Heren, wat kunnen zij die door u geroepen zijn en die door u gezonden zijn om het woord te verkondigen, wat kunnen zij uitrichten? Wat kunnen ze uitrichten op de plaats waar gij hen gesteld hebt? Ach, in zichzelf zijn ze nietige en zwakke mensenkinderen, met zeer beperkte mogelijkheden. En hun mogelijkheden reiken niet verder dan het oor van degene die naar hun horen. En daarom, heren, ach, zij zijn niet in staat om één mens tot andere gedachten te brengen, om één mens tot een ander leven te leiden. Er is er geen één van uw knechten die in staat is om iemand te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Er is er niet één die in staat is gebleken om één zondaar tot de Heere Jezus Christus te brengen, om hem waarachtig in die zaligmaker te doen geloven. Er is er niet één, Heere, die iets kan doen tot de zaligheid van zichzelf of van een ander. En dat ondervinden uw knechten en dat ondervinden alle die op welke manier dan ook arbeiden aan het heil van anderen. En daarom, Heere, wij bidden van u, wilt gij met uw goddelijke kracht uzelf openbaar in het midden van uw kerk, in het midden van onze gezinnen. En wilt gij het geven dat door dat onwederstandelijke werk van uw genade, uw koninkrijk dan mogen komen. En dat over de lengte en de breedte der wereld, overal, o God. Want gij hebt het ons in uw woord gezegd, dat gij ze van alle kanten verzamelen zult. Zelfs van de verst gelegen eilanden, dat gij ze verzamelen zult, heren, van oost en west en noord en zuid, uit alle volkeren en natiën en tongen. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen de Godstad voortgebracht. Heren, wij bidden van u dat dat werk van u dan ook voorspoedig mogen voortgaan, ook in deze wereld en in onze tijd. En dat ook nu, terwijl er juist zoveel macht van de boze openbaar komt en terwijl de macht van de leugen zich al meer manifesteert en terwijl er in vele opzichten een evangelie verkondigd is dat de naam van evangelie niet meer waard kan zijn, wilt gij juist in deze tijd van afval en van vervalsing van de boodschap uzelf bekendmaken als een God die niettemin toch uw koninkrijk doet komen en die uw Sion bevestigt en die het stelt tot een lof op aarde. En dat gij ook in onze tijd nog uw lof weet te halen uit de mond van mensen die gij wedergeboren hebt tot een levende hoop. Heren, wij bidden u of gij genade wilt schenken en zo uzelf wilt openbaren als de God des heils in het midden van een wereld die in het boze ligt. Gedenk gij alles wat op u hoopt en wacht. Gedenk gij allen die tot bijzonder verantwoordelijke posities geroepen zijn, die gij geroepen hebt om ons land en ons volk te regeren en te leiden in deze moeilijke tijden. Heere, geef dat ze van uw wijsheid begeren en wilt gij hen kracht geven om dat te doen, Heere, wat van hen gevraagd wordt, maar geef dat ze het zo mogen doen dat het in overeenstemming mogen zijn met uw heilig woord en recht. Gedenk gij aan onze koningin en aan haar huis. Bijzonder dragen wij ook aan haar man, aan u de Heere, op in deze periode waarin hij beproefd wordt met die geestelijke depressie die hem getroffen heeft. Heren, wij bidden van u dat de behandeling die ook dienaangaande gedaan zal worden in zijn leven tot zegen en tot resultaat mag leiden. En dat ook deze dingen hem en de zijnen nog aan u mogen verbinden en tot u mogen uitdrijven. Dat ze het zien mogen, heren, dat hoewel ze hoog geplaatst zijn, toch van de koning der koningen afhankelijk blijven voor de gezondheid van het lichaam en van de geest, maar bijzonder ook van de ziel. Heren, denk gij aan hen en geef hen alles wat ze nodig hebben. En wilt gij uzelf verheerlijken, ook in ons land en volksleven, tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 38 en daarvan de versen 3, 4, 17 en 18.
Thank you.
zondag 3 spreekt over de oorsprong van het kwaad. En die oorsprong, zoals we gezien hebben, ligt in het paradijs, tenminste wat deze aarde en haar inwoners betreft. Dan moeten wij terug naar het paradijs, naar de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva, die door de verleiding van de vorst der duisternis ertoe gekomen zijn om het gebod van de Heere te overtreden. En door die ongehoorzaamheid hebben ze zich van hun schepper en hun God afgekeerd. En ze zijn Satan en het kwaad toegevallen. Maar niet alleen zij, ook alle die na hen komen, ook het ganse menselijke geslacht. Want wat Adam en Eva gedaan hebben, dat had maar niet alleen betekenis voor hen zelf. Dat heeft ook betekenis gehad voor hun hele nageslacht. En daarom, onze catechismus zegt dan ook terecht dat ook onze natuur daar in dat paradijs, in die val, in die ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, dat ook onze natuur daar al zo verdorven is geworden, dat het gevolg is dat we nu allen in zonden ontvangen en geboren worden. En dat is het wat we vanavond moeten overdenken. Wat we noemen met een dogmatische term de erfzonde. De erfzonde. De zonde die wij dus van onze ouders erven. Die we eigenlijk al van onze eerste voorouders erven. En zoals u weet, bij zo'n leerstuk als dit komen er vragen naar boven. Het menselijk hart heeft er niet zomaar vrede mee dat deze dingen in de catechismus en zoals we ook zien zullen in het woord van God staan. Daar gaat onze hele natuur tegen in. Daar zouden we wel eens over onderhandelen willen met God. En we hebben onze bedenkingen en we hebben onze kritiek en we hebben de neiging en sommigen hebben alleen maar een neiging en houden het onderdrukt en anderen spreken het uit. We hebben de neiging allemaal op zijn minst om God bij deze dingen van onrechtvaardigheid te verdenken. Dat is toch niet eerlijk. Adam en Eva, zij zondigden. Goed, dan moeten zij de gevolgen dragen. En als de Heere hen straft, dan is dat billijk en rechtvaardig. Maar wat hebben wij daarmee te maken? Daar waren wij toch niet bij. Wij hebben toch niet van die boom gegeten. Wij hebben toch dat gebod van de Heere niet ontvangen. En wij konden het dus toch ook niet overtreden. Hoe kan de Heere dat nu zo doen? Is er dan onrecht in God? Ja, ik zei al, deze vragen die komen vanzelf op. Daar hoeft de mens heus zijn best niet voor te gaan doen. Hij hoeft niet eerst een half uur Genesis 3 te lezen en te bestuderen of andere plaatsen van de Bijbel. Voordat die vraag eens een keer opkomt, dat komt vanzelf op. Dat ligt aan de oppervlakte van ons hart. En direct zijn wij gereed om deze en dergelijke vragen te stellen. Alleen u moet wel bedenken, voordat we op die vragen ingaan, dat die vragen al een bewijs zijn van onze val en onze ellendigheid. De veronderstelling alleen al dat de Heere mogelijk onrecht zou kunnen doen, is al een bewijs dat wij boos zijn en verdorven. Dat het alleen maar in onze gedachten op kan komen dat de Heere onrecht zou kunnen doen, dat zegt al dat wij zondige mensen zijn. Laten we dat eerst stellen en laat dat ons duidelijk voor ogen staan. En dat bewijst dan tegelijk al dat we met zulk soort vragen wel erg voorzichtig moeten zijn. Vragen die uit een verdorven aard opkomen, vragen die uit een boos hart opkomen, vragen die eigenlijk God verdenken, althans de mogelijkheid openlaten dat de Heere het verkeerd en het onrechtvaardig gedaan heeft, zulke vragen moeten wij wel heel voorzichtig benaderen. Maar zijn er dan antwoorden op die vraag? Ja, er is inderdaad een Bijbels antwoord. En nu zeg ik niet, en laat ik dat ook vooropstellen, dat dat Bijbelse antwoord u of mij bevredigen zal. Dat is nog weer wat anders. Ik zeg niet dat het antwoord dat de Heere op die vraag in zijn woord geeft alle twijfels bij ons wegneemt. Dat hangt nog van andere factoren af. Dat hangt er bijvoorbeeld ook van af of wij gewillig gemaakt worden om onze gedachten gevangen te leggen onder het woord van God. Daar hangt dat van af. Of de Heere door zijn Heilige Geest ons wil doen buigen voor wat God doet. En of de Heere door zijn Heilige Geest ons ook wil leren om te zeggen, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Het kan best wezen dat als wij Bijbels antwoord op die vragen gezocht hebben, en als we geprobeerd hebben te verstaan wat de Heere in zijn woord ervan zegt, dat we zeggen, ja, maar dat bevredigt me nog niet. En nu kan ik het nog niet aanvaarden, nu vind ik het nog niet billijk en nog niet eerlijk. Ja, dat is inderdaad een mogelijkheid. En dat blijft heus wel zo in het mensenleven. Totdat wij inderdaad gaan leren om het gewonnen te geven. En beginnen, ja, beginnen met God te erkennen als de recht, de God van de gerechtigheid. Dat moet niet een conclusie zijn achteraf als ons rechtsgevoel bevredigd is. Dat moet niet de slotsom van een redenering zijn, dat je zegt, ja zo en zo, oh ja, nou kan ik het aanvaarden, nu geloof ik dat God rechtvaardig is. Het moet uitgangspunt zijn. Het moet uitgangspunt zijn. Als ons uitgangspunt dat niet is, dan laten we ons verdorven bestaan uitgangspunt zijn. Dan laten we ons verdorven rechtsgevoel tot norm en tot leidsvrouwen functioneren. Als God niet, en als dat niet van tevoren vaststaat, de rechtvaardige God is, als we daar niet van meet af vooruit gaan, gemeente, dan komt u toch nooit klaar met dit leerstuk. Dit is een zaak waar je uiteindelijk voor buigen moet, met de erkentenis van je hart en je ziel. Ik weet dat in God het onrecht nooit gevonden is. Nu, wat zegt de schrift? De schrift spreekt van Adam als mens, als individu. De schrift spreekt van Adam ook, en nu gebruik ik een term die we in dat opzicht bezigen, als een publiek persoon. Namelijk een persoon die niet alleen maar voor zichzelf staat, maar die ook anderen vertegenwoordigt. Of om het nog anders te zeggen, Adam is niet alleen maar een mens, maar Adam is de mensheid. En als hij valt, dan valt de mensheid. Dat is het wat de apostel Paulus zegt in Romeinen 5. En natuurlijk moeten we die tekst uit Romeinen 5 vanavond noemen, het 12e vers. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken wij allen gezondigd hebben. In die ene mens door welke de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood, in die ene mens hebben wij allen gezondigd. Dat wil zeggen, Adam stond daar maar niet voor zichzelf, hij stond daar als de vertegenwoordiger van alle die na hem kwamen, hij stond daar als de mensheid. En toen hij viel, viel de hele mensheid, toen hij zondigde, zondigde de hele mensheid in hem. U kent die spreekwijze wel die we in de schrift vinden. Iemand is in de lendenen van. Het wordt bijvoorbeeld van Levi gezegd. In die geschiedenis die in Hebreeën 7 ook weer opgehaald wordt, als Abraham terugkeert van de strijd tegen de, tegen Kedorlaomer en zijn bondgenoten. En als hij de overwinning behaald heeft en al de gevangenen, onder andere Lot, weer bevrijd heeft uit de macht van Kedorlaomer. Wel, als Abraham dan op de terugweg is, dan ontmoet hij in het koningsdal bij Jeruzalem Melchizedek. En dan brengt Melchizedek brood en wijn voor Abraham en zijn soldaten. En dan geeft Abraham aan Melchizedek de tienden van de buit. Nu gaat het me verder niet over deze geschiedenis, dat is ook de bedoeling niet in Hebreeën 7. Maar één ding wordt er in Hebreeën 7 uitgelicht. Abraham geeft de tienden aan Melchizedek. Maar, zo zegt de Hebreeënbrief, in Abrahams lendenen was toen Levi. Oh, die was nog lang niet geboren. Op het moment dat Abraham aan Melchizedek de tiende geeft, is Abraham nog kinderloos. Isaac is nog niet geboren. En natuurlijk, Jacob is nog niet geboren. En natuurlijk, de zoon van Jacob, Levi, is nog niet geboren. Levi is pas het achterkleinkind van Abraham. En Abrahams eigen zoon is op dat moment nog niet eens geboren. En niettemin, zo zegt Hebreeën 7, was Levi toen al in de lendenen van Abraham. En dat is het punt, toen Abraham aan Melchizedek de tiende gaf, toen gaf Levi aan Melchizedek de tiende. En dat argument gebruikt Hebreeën 7 om aan te tonen dat Melchizedek een hogere priester was dan Levi ooit kan wezen. En dat het priesterschap van Melchizedek hoger is dan dat van Aaron, de zoon van Levi. U voelt wel, Levi gaf tienden aan Melchizedek, maar hij bestond nog niet, nee, maar hij was in de lendenen van Abraham. Wel, nu houdt u dit vast. En dan kunt u zien dat het zo ook is, en zo rekent de Heere, hij ziet de mensheid, u en mij en alle mensen die geboren zijn en die nog geboren zullen worden, hij ziet ze allen in die eerste mens, en als die eerste zondigt, dan vallen ze allen in hem mee. Zo heeft God de mensheid tot een eenheid gemaakt. De Heere heeft uit, zegt Paulus in Athene, uit de mensheid uit één bloede voortgebracht. Ze zijn allen uit één. En zo heeft de Heere de mensheid dus willen stellen. En nu moeten wij tegen deze ordening en tegen deze beschikking van de Heere niet protesteren. Nu moeten wij leren om dat gewillig te aanvaarden. Zo heeft het de Heere goed gedacht. Zo spreekt ook de schrift ervan. Zo getuigt ook de Heilige Geest. En zo leren ook Gods kinderen, zoals we zullen zien, het aanvaarden. En zo hebben ook Gods kinderen er in de schriften over gesproken. Maar er is nog iets. We spreken hier in dit verband over de toerekening van Adams zonde aan zijn nageslacht. En gemeente, en dat is een harde zaak die we vanavond bespreken. Wij zijn dus door toerekening van de zonde van onze eerste voorouders verdoemd. Kunt u zeggen, heb ik niks mee te maken, kan ik niks aan doen? Dat verwerp ik, dat neem ik niet aan, dat is onbillijk, daar was ik niet bij. En dan kan de Heere wel zeggen dat we in Adam waren, maar dat is voor mijn rechtsgevoel niet aanvaardbaar. Dan moet u ook een ander punt niet aanvaarden. Want dan spreekt het Nieuwe Testament niet alleen maar over de toerekening van Adams schuld aan Adams nageslacht en daardoor komt de verdoemenis. Maar datzelfde Nieuwe Testament spreekt ook over de toerekening van Christus gerechtigheid aan degenen die in hem geloven. En daardoor worden zij tot rechtvaardigen gesteld. Als u zegt, ik wil de toerekening van Adams schuld niet, moet u consequent wezen en ook de toerekening van de gerechtigheid van Christus weigeren. Terwijl die zonde van Adam nog niet eens een vreemde zonde was, want daar waren wij bij betrokken. En de gerechtigheid van Christus voor ons wel een vreemde gerechtigheid was, want daar hebben wij niets aan toegebracht. Maar wat zegt de schrift dan en wat getuigt de geest? Wel, er zijn voldoende plaatsen in de schrift waar ons over deze dingen gesproken wordt. En natuurlijk, en ik dacht dat ik dat als eerste tekst hoorde te noemen, de psalm die we gelezen hebben, psalm 51, geeft ons wat we noemen de klassieke tekst voor de leer van de erfzonde. Zie, zegt David, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Wat zegt David hier? Zegt hij, ja, wel, ik heb gezondigd, dat is duidelijk. Ik heb gezondigd met Bathseba, ik heb gezondigd met de moord op Uria, maar ik kan het eigenlijk niet helpen, want ja, zo ben ik al van het begin af aan geweest en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Geeft hij zijn schuld aan zijn moeder? Of geeft hij zijn schuld aan een noodlot dat zwaar boven zijn hoofd hangt? Nee. Hij belijdt met deze woorden iets wat de Heere hem heeft laten zien en waar de Heere de zonde, de dadelijke zonde van zijn overspel met Bathseba en zijn moord op Uria en zijn huichelarij en zijn veinzen een jaar lang voor gebruikt heeft om hem ook daar naar te brengen en daarin te onderwijzen. David beleidt hier dat behalve zijn dadelijke zonde er in zijn binnenste een vuile bron is. Hoe kwam het toch, zo heeft David zich afgevraagd, dat ik zo ver kon gaan? Hoe kon het toch bestaan dat ik zo aan mijn lusten de vrije teugel heb gevierd en dat ik alle geboden van God opzij gezet heb en dat ik door alles heen gebroken ben en gezondigd heb tegen het zevende gebod en gezondigd heb tegen het zesde gebod en al Gods geboden terzijde gesteld. Het, hoe kon het toch zo ver komen? En toen heeft hij zich niet verwonderd afgevraagd hoe het kon zonder een antwoord te vinden. Toen heeft de Heer hem laten zien, David, dat komt omdat het van binnen niet deugt. En wat ge gedaan hebt in de zonden met Bathseba en in de zonden met Uria, dat vindt zijn oorsprong in de vuile bron van alle wanbedrijven. Dat vindt zijn oorzaak al in uw ontvangenis en geboorte. Toen deugde het al niet. David is als een zondig mensenkind, als een verdorven schepsel op de wereld gekomen. En van het allereerste begin van zijn bestaan af is zijn bestaan al vijandschap geweest voor God. Niet, zelfs niet alleen maar van het begin van zijn geboorte af, nee, voor zijn geboorte, van het moment van zijn ontvangst. Vangenis af aan al, in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Van het allereerste beginsel was David al een zondig schepsel. En omdat dat zo in zijn leven ligt, en hij is niet de enige, hij spreekt wel over zichzelf, maar niet met de bedoeling dat het alleen maar tot zichzelf beperkt blijft. Wat van hem geldt, dat geldt van allen. En wat hij beleidt, dat hoort u en ik te beleiden in oprechtheid en met een verbroken hart voor God. Omdat het zo ligt, omdat het van binnen niet deugt, daarom kan er van alles van die mens verwacht worden. En dan is het in dat licht gezien zo'n wonder niet dat David uitbreekt in boosheid en zonde. Dan is het zo'n wonder niet dat er in de wereld zo gezondigd wordt. Dan is het zo'n wonder niet dat de mens Gods wet naast zich neerlegt en Gods geboden vertrapt. Dat is te verwachten. Het is een groter wonder dat de mens nog ingetoond en beteugeld wordt, want dat spreekt nog van Gods langmoedigheid en van zijn goedheid. Het is een groter wonder dat de wereld nog niet slechter is, want als het gaat zoals het van binnen en bij de mens eruit ziet, en zoals hij geboren en in de wereld gekomen is, dan is de wereld onleefbaar. Dan is deze wereld al een hel. Dan is deze wereld al een wereld waarin helemaal geen goed meer te vinden zou zijn. En David is niet de enige, en Psalm 51 is niet de enige plaats waarvan deze dingen gesproken wordt. Hier is een getuigenis van een kind des Heren die het door de genade van de Heren geleerd heeft. Maar er is ook het getuigenis van God zelf in zijn woord. Denk maar aan Genesis 6 vers 5. De Heren zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dagen alleenlijk boos was. Dat zegt God. En dat aanschouwt de Heere vanuit de hemel. Als hij zo op de aarde neerziet, de aarde die hij goed geschapen heeft, de mensen die hij goed voortgebracht heeft, dan ziet de Heere dat er alleen maar boosheid. Alleen maar verdorvenheid is. Waar? In de mensenhanden, in de mensenwoorden, maar ook in de mensengedachten. Het gedichtsel van de gedachten van zijn hart. Te allen dagen alleenlijk boos. En wanneer begint dat? Wanneer begint dat? Is dat als een mens volwassen wordt? Is dat als een mens tot de jaren des onderscheids komt? Ach, de Heere heeft het zelf gezegd in Genesis 8 en vers 21. Daar staat dan in verband met het offer van Noach na de zondvloed. En de Heere rookt die lieflijke reuk. En de Heere zeide in zijn hart: ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. Want het gedichtsel van s mensen hart is boos van zijn jeugd aan. Van zijn jeugd aan. En de schrift gaat nog verder in andere plaatsen. Wanneer begint die jeugd dan? Is dat dan als je een kind van een jaar of 3, 4, 5 bent? Nee, de schrift gaat nog verder terug. De schrift spreekt over de goddelozen in Psalm 58. Zo pas hadden we een van de psalmen en nu neem ik een andere psalm. Psalm 58. De goddelozen zijn vervreemd van de baarmoeder aan. De leugensprekers dolen van smoeders buik aan. Altijd is het zo. Altijd is het gedichtsel van ons hart te allen dagen alleenlijk boos. Dat geldt van oude mensen. Dat geldt van volwassen mensen. Dat geldt van jongelui. Dat geldt van kinderen. Dat geldt van baby's. Dat geldt vanaf het moment dat ze ontvangen en geboren zijn. Dat geldt ook van kinderen. Een voorbeeld uit het Nieuwe Testament bewijst dat dit inderdaad ook de leer der schrift is. Zie maar in Matthäus 7 en dan heb ik een woord niet van Paulus en niet van Johannes, hoewel dat natuurlijk helemaal geen verschil behoort te maken, want die zijn ook geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar hier heb ik een woord van de Heere Jezus zelf. Want van binnen, uit het hart der mensen, komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovardij, onverstand. Dat is niet zoals men tegenwoordig in de moderne psychologie zegt, dat komt omdat je in een verkeerde wereld leeft. En omdat deze maatschappij totaal verkeerde structuren heeft. En dat komt omdat je psychisch helemaal scheef gegroeid bent in je jeugd. En omdat je allerlei psychische en psychologische problemen hebt meegekregen. En niet zelden is dat het resultaat van de godsdienstige opvoeding die je van huis uit meegekregen hebt. Al die schuldgevoelens en al die dingen. Nee, dat komt daar niet vandaan. Het antwoord dat de moderne psychologie geeft op de vraag waar komt de boosheid vandaan, dat is een totaal onbijbels antwoord. Want dat antwoord dat wordt altijd gezocht buiten de mens. Daar of daar, of het verkeerde voorbeeld dat je gezien hebt, of de maatschappij die niet deugt, of noem maar op. Maar het bijbelse antwoord, het antwoord van de Heere Jezus is uit het hart van de mens komt het voort. Je bent geen overspeler omdat je verleid wordt door de reclame van buitenaf, maar omdat je van binnen al een overspeler bent. Je bent geen dief omdat de gelegenheid de dief maakt, dat is een vals spreekwoord, maar omdat je hart al een diefachtig hart is.
Je verzint geen ongerechtigheid omdat de ongerechtigheid van buitenaan naar, van buitenaf naar je toe komt, maar omdat het in je hart al woont. En wanneer is dat zo? Als iemand groot is en volwassen, nee, dat is bij kinderen ook al zo. Bij kinderen. Bij kleine kinderen. Kijk die lijst nog eens na in Markus 7. Van binnenuit het hart des mensen komen voort. En dan zie je dat er ook dingen bij staan die bij de kinderen al gezien worden. Kwade gedachten. Kwade gedachten. Moet je daar oud voor zijn om ze te hebben? Moet je daar teenager voor geworden zijn om ze te hebben? Nee, dat heeft een klein kind ook, kwade gedachten. Dat zie je al als de peuter opgroeit. En dat andere wat hier staat, gierigheden of begeerten, is dat ook niet iets wat je in het kinderleven al zichtbaar ziet worden? Je kan het kind dit geven en je kan hem dat geven en morgen zeurt hij weer om wat anders. Je kan hem de hele winkel geven en dan volgende dag ga je naar de winkel en zegt, mag ik dit hebben? Begeerten, dieverijen, bedriegerijen. Ach, het is altijd aanwezig. Het is altijd aanwezig. En ook al zien wij het niet of al willen wij het niet zien. Ook al willen wij het uit liefde voor onze kinderen niet erkennen dat ook die kinderen een boos en verdorven hart hebben. De Heere ziet dat het gedichtsel van s'mensen hart te allen dagen alleenlijk boos is. Ach, zegt u, maar dat is vernederend om dat te moeten horen. Dat is een pijnlijke zaak om dat van jezelf en van de kinderen die God je gegeven heeft te moeten geloven. Geldt dat? Inderdaad, ook van die kinderen die we zo lief hebben en die zo onschuldig lijken en waar we zo aan verbonden zijn, moeten we daarvan zeggen in zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren. En toch gemeente, dit is de waarheid. En of dat ons ligt of niet, dat is de vraag niet. Daar kunnen wij een vraag van maken, maar dat hoort geen vraag te wezen. De vraag is het Gods woord? En dan zeggen we ja. Dan moeten we zeggen ja. En omdat dit het woord van God is, daarom moet onze benadering van onszelf en van onze kinderen hiervan uitgaan. En geef toch uw kinderen geen betere indruk van wat ze zijn, dan wat ze waarlijk zijn. Houd uw kinderen niet wat voor, maar behandel ze eerlijk, ook in dit opzicht naar de schrift. En wijs het ze aan in hun leven, dat hun hart ook boos en onrein is. Zeg hen de waarheid, en doe niet zo dwaas als sommige ouders doen, die van andere kinderen wel kwaad willen horen, maar van hun eigen kinderen niet. Alsof die uitzonderingen zijn op de regel dat ook hun hart te allen dagen alleenlijk boos is. En zeg het uw kinderen, in de naam des Heren, dat er alleen hoop voor hen is. Als de Heere hun hart vernieuwt en hen waarachtig tot bekering brengt, laten uw kinderen dat weten. Er was een tijd dat we het allemaal wisten, als jongeren, dat er een wonder gebeuren moest aan het kinderhart ook. Er was een tijd dat we het wisten, dat we bekeerd moesten worden, maar tegenwoordig er zijn duizenden jonge mensen en kinderen die niet meer weten dat ze bekeerd moeten worden. Omdat de ouders er nooit ernst meegemaakt hebben en de prediking wellicht ook niet. Met het leerstuk van de erfzonden en de verdorvenheid van 's mensen bestaan. En jongens en meisjes, ik spreek vanavond ook tot jullie. Je weet toch wel waarom je een nieuw hart nodig hebt. Dat is je vaak genoeg verteld. Niet waar dat je een nieuw hart moet hebben. Dat is van de preekstoel wel eens gezegd en op de zondagschool. En dat heb je thuis gehoord. En ik hoop dat je het ook veel keren op andere manieren te weten gekomen bent, maar dat je een nieuw hart moet hebben. Ja, dat weet je wel. Maar weet je ook waarom? Waarom? heb je nooit eens ontdekt, als je eens eerlijk was een ogenblik, wat er in jouw hart leeft en uit jouw hart voortkomt. Wie heeft jou leren liegen? Wie heeft je leren spieken op school, afkijken? Dat heeft niemand je geleerd. En dat hoefde ook niemand je te leren. Wie heeft je geleerd ongehoorzaam te zijn? Als vader of moeder wat zeggen en dan tegenspreken. Wie heeft je dat geleerd? Dat hoefde niemand je te leren. Dat kon je vanzelf. Hoe komt dat? Omdat je hart verkeerd is. En daarom moet je een nieuw hart hebben. Daarom moet je bekeerd worden. En dat kan de Heer en Hij alleen. En daarom moet je daar veel naartoe met dat boze hart. En vragen of de Heer dat veranderen wil, zodat je niet meer ongehoorzaam, maar gehoorzaam zult worden. En zodat je niet meer boosheid en verkeerdheid zult doen, maar de Heere leert vrezen. Zodat je niet meer liegt en steelt en bedriegt, maar zodat je leert wandelen zoals de Heere dat van je vraagt. Daarom heb je een nieuw hart nodig. Geloof dat dat zo is. Geloof ook dat al ben je nog jong, je naar de Heere toe mag gaan. Dat je er niet mee moet wachten totdat je ouder wordt. Want weet je, er is één groot nadeel. Als je in je jonge jaren het maar uitstelt en wacht tot je groter geworden bent. Er is één groot nadeel. Als je ouder geworden bent, dan ben je misschien zo verstijfd in het kwaad. En zo verhard in de zonde. Dat het nog veel moeilijker geworden is om tot de Heere te gaan dan nu. In je ontvankelijke jeugdjaren. Daarom wacht niet totdat je ouder wordt. Bovendien, de Heere zegt het uitdrukkelijk ook tegen kinderen. Al hebben ze nog zo'n boos hart. En al zijn ze nog zo verkeerd soms. Laat de kinderkens tot mij komen. Geen wonder zult u zeggen. Dat er ook verzet tegen deze leer is gekomen in de kerk. Dat is te verwachten, nietwaar, want zo'n leer is niet naar de mens. Dat vleit de mens niet, dat spreekt geen vleiende taal van de mens. Dat is een waarheid die tegen alles ingaat. Geen wonder dat er verzet gekomen is en dat er leringen opgerezen zijn die hier tegenin gaan. Ik noem u de naam van Pelagius. Nietwaar, ik mag ook wel wat dogma geschiedenis in de preek verwerken. En het is goed dat we die namen weten. Niet zozeer om die namen, maar om de dingen die ze gezegd hebben, want die zijn nog niet dood. Pelagius is dood en begraven en zijn gebeenten is er niet eens meer. Dat is allemaal al vergaan, maar zijn leer leeft nog. Wat leerde Pelagius dan? Hij leerde dat een kind onschuldig ter wereld komt. Een kind komt onschuldig ter wereld. Hij kan het goede kiezen, hij kan het kwade kiezen. Dat hangt er helemaal van af, dat is zijn eigen wil. Hij komt niet als een zondig mensenkind, maar als een onschuldig kind. De leer van Pelagius is bestreden door Augustinus, die de schriftuurlijke waarheid tegenover deze leer stelde. Maar je hebt behalve Pelagius ook nog het semi-pelagianisme. Dat is een verfijnde vorm ervan. Niet zo sterk, niet zo grof. Maar verfijnd. Semi-pelagianisme gelooft dat de mens als een zondaar geboren wordt. Niet als een neutraal persoon, maar als een zondaar. Maar de ene semi-pelagianist zegt, kijk, als die gedoopt wordt, dan wordt die erfzonde weggenomen. En dan krijgt die mens dan een positie van een zekere neutraliteit waar hij twee kanten uit kan. De andere semi-pelagiaan zegt, die mens is wel als zondaar geboren en die zonde heeft overal vat gekregen, maar er is één terrein dat uitgezonderd gebleven is. Er is één terrein waar de zonde geen vat op gekregen heeft en dat is de menselijke wil. En zodoende is die wil vrij gebleven en die mens kan kiezen, die kan het goede kiezen. De De eerste semi-pelagiaan vind je in de Roomse kerk. De tweede, dat is de Arminiaan. Die zegt, hij is zondaar, zeker. En zijn verstand is verduisterd. En zijn hartstochten zijn ontregeld. Maar zijn wil is vrij. Ziet u, op dat standpunt heeft de mens geen zaligmaker nodig. Niet waar? Een helper is voldoende. Iemand die een stimulans de goede richting uitgeeft. En die, als je een steek laat vallen, die steek weer even voor je opraapt. Je hebt wat wonden, je bent wat defect, je moet gerepareerd, je moet wat hulp ontvangen. Maar de Heere Jezus hoeft geen zaligmaker te zijn. Want dat kun je zelf, door je keus, door je wil, doordat je het goede gaat doen. De Heere moet je helpen, de Heere moet je op het goede spoor houden. Dat is allemaal hulp die je van hem nodig hebt. Maar zaligmaker hoeft hij niet te wezen. Ten diepste hoefde hij dus ook niet aan het kruis te sterven. Ten diepste hoefde hij zijn bloed ook niet te geven. Ten diepste hoefde hij niet neder te dalen ter helle. Gemeente, en daarom, u ziet wel, als wij hier, en dat heb ik al eens vaker gezegd, en je kunt dat natuurlijk bij elk leerstuk zeggen, als je hier toch los gaat laten wat de schrift ons zegt, je komt er tenslotte bij terecht, dat je het verlossingswerk van de Heere Jezus los moet gaan laten. Alles hangt met alles samen in de schrift. En daarom, wij moeten alles op zijn plaats laten staan waar God het gezegd heeft. Ja, maar het is zo pijnlijk. Laat het pijnlijk wezen. Ja, maar het gaat zo tegen mijn eigen vlees en bloed in. Laat dat er tegenin gaan. Het gaat zo. Het is de waarheid. Het is Gods waarheid. En je bereikt er niets mee door er tegenin te gaan. Je bereikt er niets mee door eraan te tornen, net zolang tot je een oplossing gevonden hebt die je verstand bevredigt. Leg uw gedachten gevangen onder de heerschappij van het woord. Leg uw gedachten gevangen onder de heerschappij van het woord. En volg het voorbeeld van hen die van deze zonden kennis hebben gekregen. En die deze zonden ook in oprechtheid hebben beleden. Wat leren we hier dan uit voor de praktijk? Wat leren we hieruit voor onszelf? Ik dacht dat we vier dingen konden leren, gemeente. In de eerste plaats, en dat ligt voor de hand, wij moeten onszelf ook in dat opzicht kennen. Kennen. En bij de kennis van onszelf, en we zijn in het stuk der ellende in de catechismus, de kennis van onze zonde en ellende, bij die kennis van onze zonde en ellende, bij de zelfkennis hoort ook de kennis van onze verdorven oorsprong. Dat hoort daarbij. Wij zijn van nature, zegt de apostel, kinderen des toorns. Wij. En daar horen we allemaal bij. Daar hoort de brute goddeloze bij en daar hoort de meest verfijnde en beschaafde kerkganger bij. Daar hoort de goddeloze zondaar bij die zijn leven lang in de wereld geleefd heeft en God onteerd heeft. Maar daar hoort ook de rechtzinnige, ijverige, ja volijverige Paulus van Tarsus bij. Wij, van nature, kinderen des toorns. En dat moet je weten van jezelf. Zover moet je de schrift kennen. En als u zegt, ik ben het er niet mee eens, dan kent u uw Bijbel niet en u kent uzelf niet. Het tweede wat we moeten leren is dat we deze zonde ook moeten gaan beleiden. En daar staat David daar als het voorbeeld. Die ons niet een verstandelijke redenering gegeven heeft over de erfzonde, maar die de beleer van de erfzonde beleden heeft in de vorm van een boetepsalm en van een ootmoedig gebed, die over deze zonde waarin hij geboren en ontvangen is spreekt in de vorm van een schuldbelijdenis. Kijk, en daar moet de kennis van onszelf al altijd brengen. Elke zonde die God ons voor de aandacht stelt, moet beleden worden. Elke zonde die we bedreven hebben, waar ons geweten over spreekt en waar de Heere de vinger bij legt, we moeten hem gaan belijden. En ook deze zonde. Gemeente, we moeten ermee op de knieën komen voor God. En we moeten het van harte leren erkennen en bewenen voor de Heere dat we zo zijn van het allereerste begin van ons leven af. En omdat we zo verdorven zijn van binnen, daarom komt er zoveel verdorvenheid uit naar buiten. En daarom geeft die fontein zoveel vuil en onrein water op. Dat moet oprecht beleden worden voor God. Maar u weet, zulke belijdenis is het werk, is de vrucht van de Heilige Geest. David heeft dat misschien al eerder ontdekt in zijn leven. En zeker heeft David al eerder geweten dat hij gezondigd had. Natuurlijk, dat wist hij direct op het moment toen hij zijn overspel met Bathsheba bedreven heeft. Dat wist hij natuurlijk direct toen hij zijn moordplannen op Uria beraamd had. En toen hij die moord had laten uitvoeren. Dat wist David. Zijn geweten zei het hem. Zijn geweten heeft het hem verteld en de wet van God heeft het hem voorgehouden. Maar hij heeft die zonde niet beleden. Waarom niet? Omdat hij een onverbroken hart had. En zolang het hart onverbroken is, ach, dan kun je de schijn wel ophouden, zoals ook David waarschijnlijk wel gedaan zal hebben. Want zo'n koning moest toch geregeld naar de tempel of naar het huis des Heren, nietwaar? Het zou wel te gek worden als hij dat een jaar lang niet gedaan had. Maar het was geen harte zaak bij hem. En het volk wist het wel niet. Maar David zelf wist het. En de Heren wist het. Maar wanneer komt de schuldbelijdenis? Wanneer buigt hij voor God? Wanneer zegt hij het ook uit tegenover de Heere? Heere, mijn hart is boos en verdorven. Als Gods geest zijn hart gebroken heeft. En als hij in de schuld gebracht is. En als hij als een arme smekeling aan de troon van de Heere neerzinkt. Zo moet het komen en daar moeten we gebracht worden. Om zo ook de schuld te beleiden en het te aanvaarden en ervoor te buigen dat dit van ons terechtgekomen is. En dan, en dat is het derde, zo'n schuldbelijdenis moet natuurlijk geschieden in waarachtige verootmoediging. Verootmoediging. En gemeente, er is geen punt waar de mens zo diep verootmoedigd wordt dan juist daar waar God hem gaat terugleiden tot zijn verdorvenheid, tot de val in Adam en de ongehoorzaamheid van de eerste voorouders. Want weet u, daar houdt de mens helemaal niets meer over. Helemaal niets meer. Daar slaat de Heere alles uit zijn hand. Als de Heere in de dadelijke zonde een mens gaat overtuigen, dan kun je nog denken, en menigmaal heeft de mens in zijn arglistigheid zulk soort gedachten, ja dat was fout en dat was fout, maar, en dan heb je toch nog hoop dat er ook wat goede dingen in je leven zijn. En dat er toch ook wat deugden in je leven zijn. En dat je toch ook nog voor andere zonden bewaard bent. En daar komt die uitdrukking vandaan. Die wel eens te goeder trouw gebruikt wordt, maar die natuurlijk zo onbijbels is als wat. En die voor God geen waarde heeft. De Heere zal je niet straffen voor zonden die je niet gedaan hebt. Zonden die je niet gedaan hebt, die zitten toch van binnen. Natuurlijk moeten wij ook uiterlijk de zonde mijden en vlieden. En natuurlijk moeten wij ook in de wegen wandelen die de Heer ons voorhoudt. Maar denk nu toch nooit. Dat je daarmee een streepje voor hebt bij de Heere. De Heere leert het een mens af als hij hem brengt in het paradijs, om zo te zeggen. Want dan mag je nog zo deugdzaam geleefd hebben. En dan mogen de mensen naar je gekeken hebben en je een voorbeeld van deugdzaamheid en godzaligheid hebben geacht. Dan mogen de mensen met eer en respect over je gesproken hebben. Maar als God je daar brengt waar hij David brengt, dan deugt er helemaal niets meer van de mens. Dan gaat alles onder het oordeel. Dan zegt Augustinus, Heere, als ik al in zonde ontvangen en geboren ben waar en wanneer was uw knecht dan zonder zonde? Nooit. En alles wat je gedaan en gehad en bezeten hebt en waar je trots op geweest bent en waar een ander je om respecteerde, dat ligt nog onder het oordeel van de Heere. Dit is vernedering, totdat er geen diepere diepte meer overblijft. Hier is de mens niets meer. Hier leert hij ootmoedig voor God knielen. Hier gaat hij het onderschrijven met Paulus. En dat is een gedachte. Ach, je kunt er zo oppervlakkig wel eens over spreken en je kunt het wel eens noemen. Maar om er iets van te beleven. Kinderen des toorns zijn we, gelijk ook de anderen. Er is geen uitzondering. Gemeente waar we recht op hebben, waar we uitzicht op hebben, vanwege onze geboorte uit Adam, dat is alleen op de toorn van God. Meer niet. Kinderen des toorns. En dan hoef ik u uit de schrift niet aan te tonen wat dat betekent, die toorn van God. Dan denkt u maar aan het oordeel dat God deed komen over Sodom en Gomorra. Daar heb je de toorn Gods. Dan denk ik maar aan wat er gebeurde met Korach, Datan en Abiram, die levend ter helle zonken. Daar heb je de toorn van God. En van nature hebben we hetzelfde verdiend. Want we hebben nooit gedeugd en er heeft nooit iets in ons gedeugd. Dat is vernederend, ja, dat is verootmoedigend. Maar zo opent de Heere de deur van het evangelie naar de Heere Jezus Christus. Want voor zulke mensen die nooit gedeugd hebben en die van nature kinderen des toorns zijn, voor zulke mensen die in zonde ontvangen en geboren zijn, is nu die zaligmaker gekomen en is hij ontvangen in de schoot van Maria. Door dat wondere, mysterieuze werk van de Heilige Geest die over haar gekomen is. Hij vrijgebleven van alle smetten van zonde. Wel een kind van Adam. En toch in dat opzicht geen erfgenaam van Adam. Want de Heilige Geest hield de besmetting met de zonde van Adam door zijn heiligheid tegen, om het zo te zeggen. En zo is het dat heilige dat uit Maria geboren is. Opdat hij met zijn heiligheid en zijn volkomen onschuld, zegt onze catechismus in zondag 14, de zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, zou kunnen bedekken. O, er is een groot mysterie in de leer van de erfzonde. Er is nog groter mysterie in de heilige ontvangenis en de geboorte van de Heer Jezus Christus. En laat dat wonder nou ook een wonder blijven. En doe niet als zoveel die ook aan dat wonder gaan sleutelen en dokteren, zodat ze het weer menselijk kunnen verklaren. Als we dat doen, dan hebben we de zaligmaker niet meer. Dan hebben we geen zaligmaker meer die mijn zonde, mijn erfzonde kan bedekken. En zo een heb ik toch nodig. Zo een heeft David nodig gekregen. Als God hem alle grond onder de voeten laat wegzinken. En als God hem terugleidt tot aan de oorsprongen van zijn leven. En als hij alles overziet, de zonde van zijn volwassenheid, de zonde van zijn jeugdjaren, de zonde van zijn kinderjaren, tot op het moment dat hij ontvangen is en geboren, als God hem terugleidt en hem laat zien, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. U, mijn zonde maakt me het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Als God hem zo terugleidt, wat voor evangelie moet je David verkondigen? Het evangelie van een zaligmaker die begonnen is daar waar het in Davids leven al fout ging. Het evangelie van een zaligmaker die ook als kind ontvangen is in een vrouwenschoot. En die daar als een heilig kind heeft vertoefd. En later als een heilig kind is geboren. En als een heilig mens heeft geleefd. Die geen zonde had toen hij in de wereld kwam. En die geen zonde heeft gehad alle jaren waarin hij in de wereld leefde. uit de geest ontvangen, door de geest geleid, altijd gewillig om Gods wil en wet te doen, zondeloos, zondeloos. En toch, hoewel van het allereerste begin tot het einde van zijn leven, van de allereerste ritselingen van zijn bestaan tot aan zijn laatste ademtocht op het kruis, de Heere Jezus de wet van God in zijn ingewand gedragen heeft. Hoewel hij de wet altijd erover overkort gehouden heeft, nochtans is hij zonde gemaakt. Toch moest hij naar het kruis, de zondeloze. Hij die geen zonde gekend of gedaan heeft, moest toch aan het vloekhout der schande, moest toch zijn leven geven, moest toch verlaten worden van mensen en wat meer is verlaten worden van God, opdat zo en door hem alleen doemschuldige kinderen des toorns zouden kunnen worden behouden. Hij zonk neer onder die toorn Gods. Die last drukte hem neer in Gethsemane. En zijn zweet veranderde in grote druppels bloed. En hij begon droevig en zeer beangst te worden. Toen de drinkbeker hem aan de lippen gezet werd. En zodat hij uitriep, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Waarom? Hier is de eigen zoon van God. Hier is de getrouwe en gewillige knecht des Heren. Hier is de gehoorzame Jezus van Nazareth, die alles gedaan heeft om zijn vader te behagen, die van nature geen kind des toorns was, niettemin. Hij moet al de toorn van God dragen en golf na golf slaat over zijn onschuldige ziel. En straks op Golgotha wordt het nog verhevigd. Hij die heilig was in zijn ontvangenis, heilig in zijn leven, heilig in zijn denken, in zijn spreken, in zijn doen, wiens mond geen bedrog gesproken heeft, wiens handen geen ongerechtigheid gedaan hebben, wiens gedachten altijd rein en zuiver waren, hij moet het toch meemaken dat zijn vader de hemel donker maakt. Duisternis trekt over de wereld. En in die duisternis merkt hij het zijn vaders ongenoegen. En zijn vader is zijn vader niet meer. Want hij kan niet verder komen dan de bange klacht. Als hij onder de toorn van God verzinkt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Kijk, zo'n evangelie van zo'n volkomen zaligmaker. Dat is het wat nodig is om een arme zondaar. Die er wat van kent om zondaar te zijn. Die er wat van geleerd heeft. Ook om dat hij een verdorven bron van wanbedrijven in zich heeft. Zo'n evangelie is het evangelie dat zo'n schuldenaar nodig heeft. Dat heeft David nodig. Daar heeft David ook om geworsteld. Daar heeft David in die 51ste psalm om gebeden. Dat de Heere hem die genade wou schenken. Verlos mij van bloedschulden, dat de beenderen die gij verbroken hebt zich mogen verheugen. Doe wel bij Sion, naar uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op. Want zo, door dat offer, dat volmaakte offer, dat offer dat Christus gebracht heeft, kunnen zij die verbroken zijn van hart en verslagen van geest geheeld worden. Door dat verzoenende offer van Christus kunnen al die zonden bedekt worden. Ook de zonden waarin we ontvangen en geboren zijn. Ziet u, het is een boodschap die ons vernedert. Ja, die ons niet heel laat, die niets heel laat van de mens. Die alles afbreekt, alles afbreekt. En met dit woord blijft er geen grond meer onder de voeten over. Maar het is ook een woord dat ruim plaats maakt voor de Heere Jezus Christus. Zo krijgt hij betekenis als de zaligmaker van Golgotha, maar ook als de zaligmaker van Bethlehem. Ook als dat kind in zijn ontvangenis en zijn geboorte, zo krijgt hij betekenis. Gemeente, dan zeggen we wel eens, hij is al genoegzaam. Ja, dat is hij. Dan zeggen we wel eens, hij is dierbaar. Zo wordt hij dierbaar. Zo wordt ook God dierbaar. Die deze verlossingsweg heeft uitgedacht. En een zaligmaker heeft gegeven. Die op elke nooddruft van het zondaarshart gepast is. Die op elke zonde, ook de erfzonde, gerekend heeft. Zo is hij een dierbare, zo is hij een gepaste zaligmaker. Hebt u wat van hem leren kennen? Hebt u hem zo nodig gekregen? Zo niet, toch, zoek hem toch. Het kan geen uitstel leiden. De dag des doods is aanstaande. En we zijn, zolang we niet in hem zijn, kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. We zijn, zolang we niet in Christus zijn, blootgesteld aan de geduchte wraak van een vertoornd God. Vlucht toch tot hem die nog heden de redder en de zaligmaker is. En die nog net zo gewillig is als in de dagen zijns vleeses, om kinderen des toorns te veranderen in kinderen Gods. En hen door het werk van zijn geest te vernieuwen, te wederbaren, te heiligen en te doen wandelen in de wegen van het recht. Kent u hem? O, verheerlijk hem dan. Verheerlijk hem. Want dat is hij toch waard, niet waar? Om hem te verheerlijken heeft de Heere zijn volk op deze aarde gesteld. Zoek dan meer en meer van hem te verstaan. Om door het werk van zijn van Gods geest in uw ziel geleid en geleerd in hem al uw heil en zaligheid te zoeken. Maar ook hem te beginnen te prijzen voor zoveel liefde en zoveel trouw. Amen. We zingen Psalm 40, het vierde vers. Past ons om ook aan de avond van deze dag en aan het einde van deze dienst uw naam nog met dankzegging te erkennen. Gij hebt ons ook deze boodschap doen horen, een boodschap inderdaad die van de mens niets overeind laat, maar die hem schuldig verklaart over heel zijn leven en in alle uitingen van zijn leven. O God, dat we ervoor buigen mogen. Dat we het aanvaarden mogen. Ook al wil het natuurlijk hart er niet aan. Maak ons gewillig en bereid om dit woord van u te aanvaarden. En dan Laat ons ook zien dat gij op zulke verdorven en verloren mensen gerekend hebt. Niet op mensen die nog wat overhouden. Niet op mensen die nog iets bezitten, maar op mensen die gans en al ontledigd zijn. En die verloren zijn, zo diep als verloren maar mogelijk is. Heren, gij hebt op zulken gerekend, want gij hebt een zaligmaker gegeven die precies gepast is. En die in alle dingen genoegzaam is. O Heere, maak hem toch dierbaar voor al uw volk. Maak hem toch gepast en noodzakelijk. Geef dat ze hem mogen zien. Dat ze hem nodig mogen hebben, maar ook dat ze hem leren kennen. En dat zij uit zijn bediening dan mogen leven. Om in hem al hun zaligheid te zoeken en te vinden. Heren, we zeggen het zo vaak, maar het is zo vaak niet meer dan een term en een uitdrukking dat Jezus Christus alles moet zijn. Maar om het te leren, om het waarlijk te leren, om in hem alles te hebben, in hem alles te zoeken en alles te vinden, om het zo te leren, dan gaat dat gepaard met het verliezen van alles in onszelf. Dan moeten we het in onszelf allemaal kwijtraken. Maar heren, hoewel ons natuurlijk hart daar tegenin gaat, hoewel ons vlees en bloed daar niet aan willen, het is de beste weg, het is de zalige weg. Heere, leer ons in die weg ook ons kruis op ons te nemen en onszelf te verloochenen, maar u na te wandelen en het oog op u te hebben en ook alles uit u te ontvangen, opdat gij verheerlijkt wordt. Heere, leer uw kerk, u al de glorie toebrengen, voor uw genadewerk. En wij bidden van u, Heere, dat het woord van vanavond ook ingang mag vinden in de harten van hen die u niet vrezen, van jong en oud. O Heere, doe ons, als we u niet kennen, nog vluchten tot u. Want nog staat de deur der genade open. En nog is het mogelijk om behouden te worden straks, als we door de tunnel, door de poort van de dood heen gegaan zijn. Dan is de deur der genade dicht. En daar is er niemand meer die dan nog genade kan zoeken en vinden. Maar in het heden klopt ge nog op ons hart. Maar gezegt het ons. Gezegt het ons, Heere. Gaat in door de enge poort. Gespoort ons nog aan. Strijd om in te gaan. Wend u tot mij en wordt behouden. O, laat dat woord vrucht mogen dragen. En laat het nog zegen mogen brengen in vele levens. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 31, het derde en het vijfde vers. Psalm 31, vers 3 en 5.
verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.